We gaan Daniël 6 lezen. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij 62 jaar oud was. Hij behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over het gehele koninkrijk verdeeld zouden zijn, en over hen 3 rijksbestuurders, van welke Daniël er 1 was. Aan hen moesten die stadhouders rekenschap geven, opdat de koning geen schade zou lijden. En toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was, en de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk te stellen. Daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond voor een aanklacht tegen Daniël te vinden in zaken het rijksbewind. Maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen: we zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij we iets tegen hem vinden in de dienst van zijn God. Daarop drongen de rijksbestuurders en de stadhouders onstuimig bij de koning aan en ze zeiden tot hem: o koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, oversten, stadhouders, raadsheren en landvoogden, hebben zich beraden dat een koninklijk besluit behoort te worden uitgevaardigd en een verbod vastgesteld dat ieder die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enige god of mens, behalve tot u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen. Vaardig dan nu, o koning, dat verbod uit en schrijf een bevelschrift dat onveranderlijk is naar de wet der Meden en Perzen, die niet kan worden herroepen. Dus schreef koning Darius dat bevelschrift met dat verbod. Zodra Daniël vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem en 3 daags boog hij zich neer op zijn knieën en bad en loofde zijn God juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Toen snelden die mannen toe en vonden Daniël biddende en smekende tot zijn God. Nou, dan krijg je een heel proces. Vers 17, daarop gaf de koning bevel in en haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tot Daniël: uw God, die gij zo volhardend dient, die bevrijde u. En er werd een steen gebracht op de opening van de kuil gelegd. En de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, opdat er niets zou worden veranderd met betrekking tot Daniël. Toen ging de koning naar zijn paleis en bracht de nacht vastend door. En hij liet niets tot afleiding voor zich brengen en zijn slaap vlood van hem. Bij het ochtendkrieken, toen het licht werd, stond de koning op, ging in der haast naar de leeuwenkuil. En toen hij nabij de kuil kwam, riep hij Daniël toe met droeve stem. De koning nam het woord en zei tot Daniël: Daniël, gij dienaar van de levende God, heeft uw God, die gij zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden? Toen sprak Daniël tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engelen gezonden en de muil van de leeuwen toegesloten. En ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Maar ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning ten zeerste verheugd en hij gaf bevel dat men Daniël uit de kuil zou optrekken. Daniël werd uit de kuil opgetrokken en geenerlei letsel werd aan hem gevonden, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Tot zover het lezen van Daniël 6. Een paar keer probeerde ik duidelijk te maken dat het eerste stuk, het verhalende stuk uit het boek Daniël, niet losgemaakt kan worden van het tweede stuk, het meer profetische stuk. De verhalende geschiedenissen van bijvoorbeeld Daniël in de leeuwenkuil, of zoals de vorige keer het schrift aan de wand, of de waanzin van Nebukadnezar, of het gouden beeld door Nebukadnezar zelf gemaakt. Die verhalen, die gebeurtenissen, die heb je nodig om het tweede stuk van dit prachtige profetische boek te begrijpen. En dit is bedoeld voor gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Ik hoop ook dat jullie daar echt bij horen. We kunnen er omheen draaien. Je kunt zeggen: nou ja, Een beetje gelovig is misschien ook wel genoeg. Dat is niet genoeg. Een beetje gelovig is niet genoeg. Het enige dat telt is geloof in de Heer Jezus. En daar moet je ernst mee maken. Hoe duidelijker je de tekenen van de tijd uit de profetieën, bijvoorbeeld uit deze geschiedenis, opmerkt, des te duidelijker wordt het ook dat je heel concreet moet zijn. Voor jezelf misschien een beetje streng of voor anderen, dat bedoel ik niet schoolmeesterachtig. Maar gewoon duidelijk dat er geen andere mogelijkheid is om gered te worden dan door het geloof in de Heer Jezus. En ik hoop dat jullie allemaal de Heer Jezus hebben leren kennen. We bidden daarvoor, echt iedere keer opnieuw, dat als er mensen zijn, jonger of ouder, die de Heer Jezus nog niet zo kennen als heiland, als persoonlijke heiland en persoonlijke verlosser, dat dat wel mag gaan gebeuren. Dat je echt vrede met God hebt door het geloof in hem. Ik zal je nog wat zeggen. Als je de Heer Jezus kent als je heiland en als je verlosser, dan is het moment misschien wel heel spoedig aangebroken dat jij naar de Heer Jezus zult gaan. Niet om weg te gaan als iemand die gestorven is, maar als iemand die door de Heer Jezus wordt thuisgehaald. Dat zou wel eens veel dichterbij kunnen zijn dan wij vermoeden. Ik moet het even kwijt, omdat ik mijn onderwijs van Daniël 6 graag wil neerleggen in jullie harten. De volgorde is als volgt. De Heer Jezus is nu naar de hemel gegaan. Hij is daar naartoe gegaan op een geweldige manier met een gloriewagen die je in Ezechiël 1 omschreven vindt. Prachtig. Dat voertuig van de Heer tart alles. En ik zou alle mensen van Autosalon Genève en van Parijs en Amsterdam en weet ik veel waar ze allemaal gehouden worden, die autotentoonstellingen, willen uitnodigen om het model uit Ezechiël 1 eens na te maken. Dat lukt niet. Maar ik zou het wel willen. In elk geval zou het de gelovigen toch ernst moeten zijn om eens een keer te kijken naar dat hemelse voertuig van de Heer Jezus. Lichtmetaal, ik heb het al een paar keer geventileerd, gasmalim, hemelwezens, raderen, voor ons substantie, 17 inch, vellen, 16, 15. Ofanim, hemelwezens. De motoren, cherubim, hemelwezens. Dus materiaal, hemelwezen. We zouden zeggen, ja, het moet toch iets van vastigheid hebben. De raderen, hemelwezens, en de aandrijving, ook hemelwezens. Alles hemelwezens. En daarboven een troon, en daarboven zit de Heer Jezus. En ik kan u bewijzen, dat zal ik vanavond niet proberen, maar dat vergt te veel tijd, dat de Heer Jezus zo, nadat hij het werk volbracht had, naar de hemel is gegaan. Met die hemeltaxi, met dit voertuig van glorie, is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. Want de Bijbel zegt dat hij wegging zoals hij terugkomt. En je weet heel precies hoe de Heer Jezus terugkomt. In grote kracht, in grote heerlijkheid. En als die hemelwagen het land op de berg, de Olijfberg, daar vlak voor Jeruzalem, dan straalt de aarde en dan splijt die berg midden door. En dat wordt een gigantisch moment. Want dan landt die hemelwagen weer. Maar er is nog iets. De Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hij is heen gegaan. En als ik heen gegaan ben, dan kom ik weer en ik zal jullie tot mij nemen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Zal ik het anders zeggen? Hij stuurt zijn hemelwagen en jij mag instappen. Bij ons op het dorp was vroeger één auto. Klein dorpje dus. En ik maar hopen dat ik een keer in die auto mocht zitten. Nou, dat gebeurde een keer. Mijn vader had een klus en hij vroeg de eigenaar, een soort garagehouder, stalhouder heette dat geloof ik nog in die tijd, of die dus een ritje wilde maken. Ik mocht mee. Nou, ik zat heel dicht bij het raam. Niet zozeer om uit te kijken, om die bomen te tellen die ik zag, maar ik hoopte toch zo dat een paar vriendjes mij zouden zien in die auto. Ik weet niet meer of dat gelukt is, maar dat was wel mijn insteek. Stel nu eens dat de Heer Jezus vanavond zijn hemelwagen stuurt En zegt, sterke arm, daar moet je zijn. Dan komt dat ding. En zegt tegen ons. Nou, ik denk niet dat we tijd hebben om te piekeren over, zouden onze buren ons wel zien in deze limousine van de hemel? Ik denk dat het te vlug gaat. Ik wil je gewoon vertellen, het zou wel eens kunnen zijn dat die hemelwagen van de Heer Jezus heel spoedig komt. En dat jij en ik mogen instappen. En dat we zo in een punt destijds, in een ondeelbaar ogenblik, nou, als die cilinders gaan werken, als die hemelwezens in beweging komen. Dat gebeurt namelijk ook al bij mensen die naar het paradijs gaan. Het is niet zomaar dat in de Bijbel staat dat de arme Lazarus door de engelen gedragen werd, door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Dat is niet toevallig. Ik wil er alleen maar mee zeggen, er is zo ongelooflijk veel te beleven als je aan deze dingen denkt. Goed, stel nu eens dat die hemelwagen vanavond komt en wij stappen in. Wie hebben dan een kaartje? Ik heb er één. Allen die geloven in de Heer Jezus, die hebben er één. De vraag is niet of je van kerk 1 of van kerk 113 bent, maar de vraag is wel of je de Heer Jezus kent als je heiligt en als je verlost. En als dat zo is, dan ga je instappen en dan ga je met ons naar hem. Op dat moment wordt het hier op aarde heel anders. Als de gelovigen weg zijn, ja, dan staan hier een hele zooi auto's. Nou, die mogen ze houden, want al die auto's samen verbleken bij die ene waar we net ingestapt zijn. We gaan naar de Heer Jezus en de mensen hebben wat hier staat voor het oprapen, letterlijk en figuurlijk. Maar de tijd die dan gaat aanbreken wordt een hele moeilijke. Die tijd wordt volgens de Bijbel gekenmerkt door grote druk, door grote moeite, grote spanning. En de mensen hebben aanvankelijk het idee van, het wordt beter. De economie keert zich, de aandelenkoersen stijgen. De AEX gaat omhoog. Dan weet ik veel hoe ik het allemaal zeggen moet, maar je leest de krant vanmorgen maar. Dat idee komt dan een beetje. En op hetzelfde moment komt Israël gigantisch onder druk te staan. Als die grote verdrukking aanbreekt, die tijd van grote nood, en die duurt 3,5 jaar volgens de Bijbel. Nu, het kan zijn dat er nog een tijd vooraf gaat aan die grote verdrukking, aan die periode van 3,5 jaar. Maar hoe dan ook, 3,5 jaar zullen ze enorme druk kennen. En Israël wordt aan alle kanten belaagd, aan alle kanten bestookt, aan alle kanten onder druk gezet. Totdat die hemeltaxi weer komt en op de Olijfberg landt. Dan komt de Heer Jezus en ik kom met hem. Jij ook. Nog een keer in die taxi? Ja. Moet een voorrecht voor ons zijn. Al was het alleen maar voor het ritje. Sorry, heel plastisch. Maar het is een geweldig moment dat je met de Heer Jezus uit de hemel mag komen om hier op aarde hem te vergezellen als hij koning en heren wordt. Door iedereen gehuldigd. Dat is het scenario. Dat is de loop van de gebeurtenis. En ik vertel dit omdat ik nu naar Daniël 6 ga kijken. Daniël 6 is een illustratie van Israël in de tijd van grote nood. En nu zit u midden in het verhaal. Israël in een enorme druk. Nou kun je zeggen, dat is nu ook al zo. Nou, voor een deel is dat zo. En we zien daarom en daaraan dat de komst van de Heer Jezus veel dichterbij is dan wij waarschijnlijk vermoeden. Want als die druk die Israël zal meemaken in die tijd van grote verdrukking, waarvan de Heer Jezus zegt, als het langer dan 3,5 jaar zou duren, nou, dan zou er niet één overblijven. Vanwege Israël is die tijd op 3,5 jaar gezet. Als dat 7 jaar had moeten duren, dan was er gewoon te veel druk geweest. En daar was het gewoon helemaal over geweest voor dat hele volk, zegt de Bijbel. De Heer Jezus zelf. Goed, Israël komt in een enorme druksituatie. We noemen dat de tijd van de grote verdrukking. Of Bijbels de verdrukking. De grote. En die grote verdrukking, die wordt hier in een verhaalvorm, in een illustratievorm aangegeven. In de rest van het boek Daniël wordt tot in detail aangegeven hoe gemeen volkeren dan gaan opereren. Wat ze allemaal gaan doen en wie dat doet. En hoe dat verder verloopt, dat vind je allemaal terug. Maar hier nog een verhaal. En je hebt dat verhaal nodig, broeder, zuster, om de rest van dit boek te begrijpen. Het boek dat gaat over een enorme moeilijke periode voor het oude volk van God. Hebben de Joden het dan gewoon verknald? Hebben ze het dan slecht gedaan? Nou, nee, dat niet. Hieruit dit verhaal blijkt, deze geschiedenis blijkt dat Daniël een van de knapste koppen is van het hele gebied. Nou ja, daar ga je. Iedereen moet toestemmen dat ze toch wel super intelligent zijn, die Joden. Dat ze wel wat hebben. En dat, dat de financiële wereld, ja, laten we maar voorzichtig zijn, daar hebben ze wel een flinke vinger in de pap. En in de economische wereld ook. En als het gaat om de Joodse lobby in Amerika, nou, die is knap sterk. Om niet te zeggen, heel erg sterk. Nee, als het gaat om, willen ze wel werken? Nou, ik denk dat je dan allemaal moet zeggen, jazeker. Desnoods met een karretje, handkarretje, met een beetje negotie, een beetje spelden en een paar stukjes elastiek, de boer op, maar ze gingen wel. Ik wil het gewoon zeggen. Daniël sprong eruit als het gaat om zijn plichtsbesef, om zijn activiteit, om zijn inzet. Dat werd allerwege geroemd en dat zagen ze. En die vreemde koning, die nu de baas was daar in het rijk van voorheen Babel, maar nu Iran, dat Iranrijk was inmiddels hier gekomen. En die koning die zegt, nou, ik wil Daniël tot een van de allergrootste maken, want wat hij doet, wat hij aanpakt, dat is goud. En die mensen ken je, hè? Van gehoord, hè? Wat die lui aanpakken, dat is goud. Wat zij in hun vingers krijgen, dat is gelijk zegen, hè? Toch, hè? Hoe zou zo'n klein landje, veel en veel minder inwoners dan Nederland, net zo groot, maar veel minder inwoners, zoveel invloed kunnen hebben, ook economisch? Als u de berichten volgt, ja, niet in de Telegraaf en Algemeen Dagblad, aardige krant misschien voor u, maar daar staat niet in wat ik bedoel. Wat ik wel bedoel, daar staat in een blad als Het Zoeklicht of Middernachtsroep of Nieuws uit Israël. Wat zij doen aan uitvindingen op het terrein van computertechniek, op het terrein van medische wetenschappen, op het terrein van nucleaire wapens, op het terrein van raketten en, dat is onvoorstelbaar. Relatief springen ze er heel duidelijk uit. Daniël, je ziet het hier gebeuren? Zie je die man Daniël naar boven komen drijven? Ik wil het verhaal gewoon vertellen. Maar je moet het wel een beetje gaan zien. Nou, er is natuurlijk een gigantische tegenstander die helemaal niet wil dat dit gebeurt. En buiten Daniëls gezichtsveld wordt er op een gigantische manier een complot gesmeed. Buiten het gezichtsveld van de Joden zijn er complotten. En de leiders die worden gemanipuleerd, zoals die mensen in een complotvorm die koning inpakten. Oh, koning, u bent de allerbeste die er ooit geweest is. Nooit is er een betere koning geweest dan u. En weet u wat u doen moet? Om een keer echt te onderstrepen wie u bent. 30 dagen niemand een verzoek richten tot welke god of zo ook. Alleen tot u. Nou, die koning, je zag hem groeien, hè? me the big number one. Het was in één keer klaar. En hij tekenen. Jazeker. Zo'n kans laat je er nog nooit ontglippen. Gewoon gemanipuleerd. En hij trapte erin, ik zeg het maar net zoals ik het denk, op een gigantische manier. Dat gebeurt. De koningen die worden gemanipuleerd door machten en krachten die op een gemene, op een slinkse wijze bezig zijn om terrein te veroveren. En je ziet het hier gewoon voor je ogen gebeuren. En dan, ja, dan moet de slag geslagen worden. 30 dagen mag niemand een gebed doen. Stel je voor, wat schoot die koning er eigenlijk mee op? Ja, nul natuurlijk, alleen maar opgeblazen gevoel. Ik ben toch wel de allerhoogste. Dat is het enige. Is het Rijk er beter van geworden? Het Iran-Rijk daar? Wel, nee. Schoten ze daar echt iets mee op? Nou, ook niet. Maar waarom dan? Ja, waarom? Precies. Eigenlijk is het allemaal niks. Maar de complotten erachter, die zijn typerend, hier in dit verhaal, de complotten erachter zijn typerend voor wat er gaat gebeuren. Wat schiet Europa ermee op als ze anti-Joods wordt? Ze waren pro-Joods, althans een groot deel. Is al lang voorbij. Maar wat schieten ze er nu mee op? Ook niks. En waarom zijn ze dan zo? Als je de mensen op de keper beschouwt en vraagt, dan zeg je ja. Ja, Europa, eenwording, we moeten nog één koers gaan varen, één policy gaan doen, weet je wel, dat zijn de kreten. Nou, die zijn net zo vaag als 3 dagen mist, dus daar schiet je ook geen ene klap meer op. Maar het is wel wat er gebeurt. Je ziet in deze geschiedenis heel scherp wat er met Israël gebeurt. Heel precies. En dat verbaast me. Dat heeft me enorm gepakt. En je ziet hoe daar een soort stelsel, zelfs niet eens bewust door de politieke leiding gewild, maar opgedrongen. Die koning die is bij de leeuwenkuil. Oh, Daniel, heeft uw God u misschien kunnen? Want die wilde dat helemaal niet. Die voelde daarna al heel snel nattigheid dat hij gewoon een verkeerd besluit genomen had. Hij voelde haarscherp aan dat hij zich had laten manipuleren. Hij voelde heel scherp aan dat hij een wet getekend had waarvan hij denkt, dat had ik nooit en nooit moeten doen. Maar hij kan niet meer onderuit, hij kan niet meer achteruit, hij kan niet meer vooruit, hij kan het niet meer. Hij kan nergens meer heen, hij zit vast. Ze hebben hem helemaal vastgekletst. Juridisch kan hij geen kant op, zo zouden we dat vandaag zeggen. Hij zit echt klem. Nou ja, dan maar een avond geen tv kijken, geen verstrooiing. Dat staat in uw bijbeltje. Nou ja, u mag maar een andere invulling geven. Maar goed, geen verstrooiing voor die man. Geen verhaaltje vertellen wij gewoon. Hij was gewoon genomen, gepakt. En hij gaat 's morgens vroeg naar die leeuwenkuil waar Daniel ingegooid was. En ja, je kent het. Ik heb het met je gelezen. Hij wilde dat eigenlijk helemaal niet. De duivel, hè? Die duivel, die tegenstander, die heeft allerlei complotten, heeft allerlei lieden die hij in beweging zet om iets te doen. Snap je nu wat Efeze 6 bedoelt? Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Zit hem niet in die koning, niet in deze man, die wilde dat eigenlijk helemaal. Ja, hij was natuurlijk hartstikke eergevoelig en toen gingen ze hem op die snaar eventjes een mooi toontje spelen, weet je, met hun strijkstok. En dat tuinde die in. Dat is zo. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten en krachten die daarachter zitten. Nou, dat zijn die complotmensen. Die proberen van alles op touw te zetten. Zo is het gegaan. En zo gaat het nog. Daniel. Hij heeft in zijn eigen kamer open vensters in de richting van Jeruzalem. Nou, dat is al een prachtterm. 3 maal daags boog hij zich daar in de richting van Jeruzalem, bad hij. En hij deed dat zoals hij dat ook daarvoor had gedaan. Even opzoeken, 1 Koningen 8, vers 46. 1 Koningen 8, vers 46. Wanneer zij tegen u zondigen, dat zegt Salomo bij de inwijding van de tempel. Een soort reden van Salomo, profetische reden. Wanneer zij tegen u zondigen, er is immers geen mens die niet zondigt, en gij hen op hen toornig wordt en hen overlevert aan een vijand, zodat men hen als gevangenen wegvoert naar het land van de vijand, ver of nabij. Nou, dat was gebeurd met Daniël, hè? Heel precies, hè? Wanneer zij het dan ter harte nemen in het land waarheen zij weggevoerd zijn, zich bekeren en tot u smeken in het land van wie hen weggevoerd hebben, dus in Babel in dit geval, en zeggen wij hebben gezondigd, ongerechtigheid bedreven en goddeloos gehandeld, wanneer zij zich dan tot u bekeren met hun gehele hart en met hun gehele ziel in het land van hun vijanden die hen weggevoerd hebben, dan moet u opletten. En wanneer zij tot u bidden in de richting van het land dat gij hun vaderen gegeven hebt, in de richting van de stad die gij verkoren hebt en van dit huis, het tempel, die ik voor uw naam gebouwd heb, hoor dan in de hemel de vaste plaats uw woning naar het gebed en smeking en verschaf hun recht. Vergeef uw volk hetgeen waarin ze tegen u gezondigd hebben. Letterlijk. Salomo had gezegd, als je ooit in ballingschap gaat, als je ooit in Babel komt, nu zeg ik het maar gewoon, als je ooit in Babel komt en je gaat je dan tot de Heere wenden, je bekeert je, je wilt je echt voor de Heere verootmoedigen en je bidt in de richting van Jeruzalem, in de richting van deze stad, in de richting van dit huis, hoor dan Heere in de hemel, de vaste plaats van uw woning en verschaf recht. Waarom had Daniël open vensters in de richting van Jeruzalem? Waarom bad hij in die richting? Ja, wij vinden het wat moeilijk, dat mogen we daar een bepaalde kant op bidden. Wij hebben dat niet. Nou, misschien is dat wel ons probleem. Ik zal het nog wat anders zeggen. Daniël heeft, denk ik, letterlijk de toespraak van Salomo toegepast. Dat denk ik. Letterlijk. Maar er is nog iets. Voor mij. Ik word vaak aangesproken op die tekst uit Psalm 122... dat we bidden moeten voor de vrede van Jeruzalem. Als je dat niet doet, dan krijg je wel eens een soort reprimande van broeder, dat had je wel moeten doen, dat is een nadrukkelijk bevel en je doet het niet, dus je bent ondeugend, ontrouw of zo. Ondeugend is misschien geen goed woord, maar ik zal wat anders zeggen. Heb jij nog open vensters in de richting van Jeruzalem? Wat bedoel ik daarmee? Zie je nog een beetje van wat er straks gaat gebeuren met die stad? Heb je door dat juist daar, vlak bij die stad, de hemeltaxi, die gloriewagen, die troonwagen van de Heer Jezus gaat komen? Heb je door dat dat niet is op de Lemelerberg, op de Nijverdalse berg en ook niet in het dal van Veenendaal? Weet je dat de hemeltaxi gaat landen bij Jeruzalem? En weet je dat de Heer zegt, dat is mijn stad, die stad. Ik zou daar zo graag over willen doorpraten. Deuteronomium 12 zegt zo prachtig, de Heere zal een stad uitkiezen uit één van uw stammen. En die stad, dat zal mijn woonplaats zijn. Daarheen zult gij gaan, daarheen zult gij brengen uw offeranden. Daarheen zult gij uw wijgeschenken, daarheen gaan de stammen op. Daar, Jeruzalem, Jireh Shalom, voorzien in vrede. Daar gaat het gebeuren, dat zal het zijn. En dat blijft het. En als Zacharia het heeft, en dat is al ver na de wegvoering, dat Jeruzalem zal blijven voortbestaan te Jeruzalem, dan is het net alsof de Heer zegt, ik zal je postcode er even bij geven. Dan vergeet je het niet meer. Zo precies. Maar heb jij open vensters in de richting van Jeruzalem? Zie je nog iets van deze dingen? Zie je iets van de glorie van onze Heer Jezus die spoedig gaat komen? Zie je iets van het enorme perspectief? Zie je iets van de stad van de grote koning? Van zo wordt Jeruzalem genoemd in Psalm 48, Matthäus 5 ook. Citaat uit Psalm 48. Zie je iets van Yahweh Shammah, de Heere is al daar. Hij zal er zijn, hij is er, hij blijft er. Dat is de stad die de Heere verkoren heeft. Daar zullen de stammen zijn. Daar zullen de priesters van Zadok zijn. Daar zullen ze de offeranden brengen. Daarheen gaan de volkeren van heinde en ver naartoe. Daar gaan ze lofoffers brengen. Daar gaan ze loofhuttenfeest vieren, elk jaar opnieuw. Zie je nog iets van deze dingen? Heb je nog open vensters in de richting van Jeruzalem? Of zit er enorm veel gordijn voor? vitrage. Dan zien ze het niet zo. Dat is ons probleem, denk ik. We hebben het wel, dat hoor je wel. Maar dat hoeft de buurman toch niet te zien? Nee. Nee, gewoon lekker intiem onder ons. Knus. Wij in ons eigen kerkje. Wij in ons eigen clubje. Wij met onze eigen theorietjes. Maar ja, de rest. Snap je wat ik bedoel? Ik denk dat het hele beeld van Daniël 6 zo scherp is dat je er niet meer onderuit kunt. Open vensters in de richting van Jeruzalem. Dat betekent, de Heer Jezus komt en dat gaat daar gebeuren. En ook al heb je helemaal geen sympathie voor de Israëlieten, voor de Joden, u mag in elk geval denken, daar gaat het gebeuren. En dat volk wordt middel van God, kanaal van God, om de zegen van de Heer naar volkeren te laten stromen. Dat is helder, dat is volstrekt duidelijk. Daarover spreken wij hier in dit gezelschap. Dat is een van onze thema's. Open vensters in de richting van Jeruzalem. Dat is niet alleen een kwestie van, oh Heer, ik zit klem en nu bid ik maar naar die kant, want ja, daar zult u het beste, daar zult u het beste horen. Zou de Heer alleen maar horen als ik, laat ik maar zeggen, in de richting van Jeruzalem bid? Dat doen de moslimmensen, weet je wel, naar de richting van het oosten. Je hebt wel een soort compassie bij je gebedsmatje uitrollen. Ik heb daar toch sympathie voor, want ik denk hier aan. Maar hoe doe jij het dan? Nu snap ik best dat jij zegt, ja, maar moet het dan zo letterlijk? Moet ik dan eerst uitmaken waar Jeruzalem ligt en dan mijn antenne daarop richten, even fijn afstemming? Dat doet u met uw radio automatisch, daar heb u al lang in gekocht. Natuurlijk, in de auto, want u hebt altijd een fijn afstemming. En u hebt een schoteltje, die gaat automatisch draaien als u een beetje aan het bewegen bent. U hebt het allemaal geregeld, behalve de geestelijke lading. Nee, dat kan ook wel wat anders. Ik wil geen wettische toestanden, ik wil helemaal geen wettisch kader. Maar ik wil zo graag dat ons hart zo vol wordt, zo geweldig geladen wordt, dat we zeggen, dat is het. Ja, dat moment, Heer Jezus, dat u gaat komen, dat daar een gigantische druk aan vooraf gaat, dat blijkt hier en dat blijkt uit de rest van het boek Daniël. Maar ook jij vandaag, als jij open vensters hebt in de richting van Jeruzalem, dan word je soms ook voor de leeuwen gegooid. Ja, iets anders. Maar toch. Als je uitkomt voor het feit dat Jeruzalem de stad van de grote koning is, en dat Jeruzalem het punt wordt waar de Heer Jezus gaat regeren, dat hij zijn troon daar wil vestigen en nergens anders. Ook al vinden wij, ja, weet ik veel, onze stadjes mooier dan Jeruzalem, of groter, nou die zijn er, zijn best veel grotere plaatsen dan Jeruzalem in de hele wereld. Jeruzalem heeft 800.000 inwoners, 900.000 loopt het nu naartoe. Maar ja, is Amsterdam ook. En in het buitenland zijn wel grotere steden, 16 miljoen, 21 miljoen, of een ander getal. Er zijn best grote steden. Er is maar één Jeruzalem. Waar de berg Moria ligt, waar God een lam voor zag. Yahweh Jireh, Jeruzalem. Waar de berg Sion ligt, waarvan de Heer zegt, daar is mijn troon. Let op, daar gaat het gebeuren. En op de Moria, daar zal een huis staan met een altaar, zo gigantisch. Nu wordt de skyline van Jeruzalem nog beheerst door een gouden koepel. Je kunt geen foto van Jeruzalem zien, of je ziet die gouden koepel als onderdeel van de skyline van het hele portret. En dan wordt de skyline van Jeruzalem beheerst door een altaar. Het altaar uit Ezechiël. Groot. En de priesters van Zadok. En als je dan op de Olijfberg staat, zoals je nu naar de gouden koepel kijkt, dan zeg je, kijk, zie je, daar zijn ze. Ze zijn aan het offeren. Jeruzalem, Jeruzalem. Open vensters in de richting van Jeruzalem is meer dan een formele richting. Open vensters is uitkomen voor. Natuurlijk had Daniël hiervan gehoord. Hij wist het, dat blijkt. Hij had gordijntjes kunnen laten aanschaffen. Even naar Van Koten woningrichting en je had een compleet gordijnensetje kunnen... Oh, sorry hoor. Toch? Het is niet gebeurd. Waarom niet? Omdat hij zich niet schaamde. Hij kwam er vooruit. Heb jij open vensters in de richting van Jeruzalem? Of heb jij leuke gordijnen gekocht? En die gordijnen zijn, ja, weet je, bij ons in de kerk snappen ze er eigenlijk geen piet van. Dus het is palen voor de zwijnenwerpen. En het is zo prachtig om dat tegen elkaar te zeggen. Hè? Want die kerkmensen zijn daar zo anti dat je het maar opgegeven hebt. Is dat zo? Is dat een excuus? Als Paulus zegt, houd aan, tijdig en ontijdig. Wat moet je dan? Heb je open vensters in de richting van Jeruzalem en bid je daar 3 keer per dag voor? Bij het ontbijt en de lunch en het dinertje? Ja, best. Bid je 3 keer per dag, Heer Jezus, u komt, u gaat komen, de koning komt en hij gaat heersen in Jeruzalem en hij gaat daar tronen en hij gaat daar zijn plaats innemen. Wat een geweldig stukje perspectief. Als je dit zou doen, zou je wel eens gevaar kunnen lopen. En dan word je verguisd. Voor de leeuwen gegooid, zoals Daniel. Want achter alles zit de Satan met zijn complotten. Ik bedoel, als jij op tegenstand stuit in je eigen groep, in je eigen omgeving, in je eigen familie, dan is het niet de familie. Die familie die zijn heel sympathiek. Waarschijnlijk hebben ze op je verjaardag nog een leuk cadeautje meegebracht of zo. Hoop ik voor je. Maar achter die familie zit het complot. Nou moet ik achter iedereen dan een complot zien te ontdekken? Moet ik dan weer zo... Oh ja, daar zit een demon achter die boom en een complot achter dat struikje. Moet ik dan zo angstig, zo... Dan word je helemaal misschien wel depri van. Bedoel ik dat? Nee. Ik bedoel dat helemaal niet deprimerend. Maar ik bedoel wel te zeggen dat het zo is. Heeft Daniel niet geweten wat er zou gebeuren? Zou hij gedacht hebben, ze zien mij hier niet? Hij heeft heel bewust gehandeld. En lieve mensen, Israël gaat door een hel. Gaat door een enorme leeuwenkuil. Maar de Heere zal ze eruit halen. De Heere zal ze redden. De Heere zal de muil van de leeuwen toesluiten. Er komt een moment dat God zegt, nou, ophouden met jullie gebrul. Stop! Ik ben de baas van de leeuwen. Zoiets. Dat gaat komen. Die grote mond van chef A en chef B en weet ik veel wie het allemaal voor het zeggen hebben in de wereld, die wordt gestopt. De leeuwenkuil blijkt niet meer te werken. Israël komt eruit. Dat is het beeld, dat is het tafereel, dat is de lijn die hier is, heel duidelijk. En jij en ik zitten eigenlijk verwonderd te kijken. En ik begrijp nu dat ooit in Johannes de Heer een lied gestaan heeft, misschien nog wel. Wees ook jij een Daniel. Sta, als het moet, alleen. En hoe kan dat? Nou, dat kan alleen maar als je ziet wie de Heer Jezus is. Toen de Heer Jezus naar Jeruzalem wilde gaan, hebben ze dat ook op alle mogelijke manieren willen verhinderen. Ze wilden niet dat hij koning over hen zou zijn. Ze hebben hem verguisd, ze hebben uiteindelijk hem verworpen. En de Heer Jezus zegt, ze hebben dit aan het groene hout gedaan. Jullie zijn het dorre hout, dus ze zullen het jullie ook wel doen. Hier ligt het. Zouden we nog durven? Ja, zo'n samenkomst van, ja, als je nou een klein beetje gekieteld wordt, een klein beetje aardig gestemd raakt, maar nu zoiets. Lieve mensen, denk nu eens aan de Heer Jezus. Het gaat om hem. Het gaat om zijn eer. Het gaat om zijn glorie. Het gaat om zijn troon. Het gaat om zijn stad. Het gaat om zijn volk. Hij heeft een plan en Jeruzalem is daarin centraal te plaatsen. Heel duidelijk centraal. En dus moeten we vandaag zeggen, Heer, hier zijn we. Bid u nog voor Jeruzalem? Nou, bij het woordje bid voor de vrede van Jeruzalem denken we, nou, dat alsjeblieft de Palestijnen ophouden met aanslagen. Is dat het precies wat ik bedoel? Nou, eigenlijk niet, nee. Nee. Natuurlijk bid ik dat. Ik bid dat dat niet gaat gebeuren. Maar dat is niet helemaal wat ik bedoel. Ik bid dat er een moment gaat komen dat de Heer Jezus, de vredevorst in Jeruzalem, op de troon gaat zitten. En dan, ja, dan is de vrede van Jeruzalem een feit. En dan zal de vredestroom vanuit Jeruzalem ook, ik weet niet waar naartoe gaan, stromen. Een geweldig moment. Ik zie in deze geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil het hele probleem van de grote verdrukking. Natuurlijk zijn er oversten die gewoon, ja, erin getuind, in een val gelopen zijn. Nou, dat gebeurt hier. Maar de Heere zal de muil van de leeuwen toesluiten. Ik herinner me, ik was nauwelijks tot Bikini gekomen, dat we contact kregen met mensen. Een hele arme lui in het Grunnige land. De man was een ongelovige en de vrouw was een gelovige. De man was ook een bruut. Als die God van jou... En... Er was geen eten meer. En er moesten palingen komen. En hij had de sloten schoongemaakt en die sloten konden pas geschouwd worden als er wind kwam. Dan konden die molens weer gaan draaien, gaan werken. En dan zou de waterstroom duidelijk maken dat ze geschoond waren. En dan zouden worden uitbetaald. Ja, zo ging dat vroeger, sorry. En als er geen wind kwam, ja, daar hadden de boeren niet meer of minder van, maar die arbeider die zat wel op die wind te wachten. En als die God van jou geen wind stuurt, en als ik geen palingen vang vandaag, en hij heeft gescholden. En zij heeft gebeden. Moeke Bos, ik zal haar naam erbij doen, het is echt, het is serieus. De volgende dag ging hij heen om paling te vangen. Hij komt met een hele enorme soort paling thuis. Nooit geweten dat er zoveel paling in die sloot zat. Maar ja, zo, ja. Wonderbare visvangst dus. Nee, echt. Het is niet alleen vroeger, gewoon reëel. Twee, 's middags een storm. Jongen, vreselijk. Dat ging er waaien. En hij kwam tot bekering. En zij zegt, mijn Jezus heeft van mijn man van leeuw een lam gemaakt. Ze was eigenlijk continu in de leeuwenkuil, als je begrijpt wat ik bedoel. En dan ineens heeft de Heer het gedaan. Goed, dat is wat iedereen kan overkomen. En dat is waar. Voor de leeuwen in je eigen familie, uitgemaakt, uitgelachen worden, bespot raken, bij je collega's, soms in je eigen geloofsgemeenschap, gewoon werkelijk niet meer weten waar je het zoeken moet. Leeuwenkuil. Maar de druk, de grote verdrukking, die is enorm geweest voor Daniël, maar die zal ook enorm zijn voor Israël. En de Heere brengt je eruit. Want de Heere heeft ook de leeuw geschapen. Als in het boek Job de Heere gezegd, wie is niet bang voor een krokodil? Heb je ooit een krokodil gevangen voor je kindjes om daarmee te spelen? Heb je ooit een krokodilletje als een verjaardagcadeautje aan die en die gegeven? Heb je ooit een krokodil aan een vishaakje gehad? Nou, je was het vishaakje waarschijnlijk kwijt geweest en jezelf in je handje ook. Dat bedoelt de Heer. Nou, als ik dan... Ik heb de krokodil gemaakt, zegt de Heer. Over wie heb je het eigenlijk? Als je nu ziet wie de Heer is, dan word je blij, dan word je rustig en dan zeg je... En u bedoelt, Heer, dat er in Jeruzalem een moment gaat komen van grote glorie? Ja, dat bedoelt de Heer. En onderweg daarnaartoe zou het best eens een keer een leeuwenkuil kunnen zijn. Je bent zo gezegend als je de Heere naast je hebt, bij je hebt. Hij laat je niet in de steek, hij laat je niet vallen. Hij zal er altijd voor zorgen dat je terugkomt. Maar jij mag ervoor zorgen dat hij eer krijgt, dat hij de troon krijgt, dat hij de plek krijgt die hem toekomt. Toen hebben ze gezegd, weg met hem, kruisigen, we willen niet dat die koning over ons wordt. En wij hebben open vensters naar Jeruzalem en zeggen, hij is wel de koning. En de mensen van vandaag zeggen, ja, we moeten ervoor zorgen, hij is de koning. Ja, maar die Joden, in Jeruzalem zal de koning, zal mijn Heere gaan heersen. En wat men ook zegt, wie ook wat zegt, en je hebt waarschijnlijk alles al tegen, zover zijn we, alles al. En je moet al voorzichtig zijn, je moet bijna op eieren lopen, wil je op het terrein van theologie nog een klein beetje ruimte creëren voor Israël. Zover is het. Open vensters in de richting van Jeruzalem. 3 maal daags Zoals hij dat tevoren placht te doen, zo deed hij dat daarna ook. En de Heere heeft een wonderlijke uitredding gegeven. En de Heere gaat een wonderlijke uitredding geven. En al die leeuwen die straks in Jeruzalem aan het happen zijn, Nederland, België, Duitsland, al die volkeren die proberen om daar een enorme bijt te krijgen. Ze zullen verslonden worden. Er blijft niets over. Ik heb het stukje niet gelezen dat de tegenstanders in die leeuwenkuil terechtkwamen. Maar het gaat wel gebeuren. Ze gaan in hun eigen agressie ten onder. Ja, zwaar, hè? En dan nog een vrolijk liedje of zo. Nou, eigenlijk zou ik het zo wel willen laten. Ik zou zo graag willen zeggen, heb jij open vensters in de richting van Jeruzalem en hou dat dan vol. Zie wat God gaat doen. Let op de tekenen van de tijd. Kijk naar Jeruzalem. Hou het in de gaten. Heel scherp. En laat je niet afbrengen van het enorme doel. De Heer Jezus gaat heersen. Hij gaat regeren. Hij gaat koning worden. Wat er ook gebeurt.